Enig werk dat zijn hand begonnen is, genade zij en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 89, de eerste twee verzen.
Amen.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het eerste boek van Mozes, Genesis, en daarvan het 17e hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Genesis 17. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad, na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting. Ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, en gij en uw zaad na u in hun geslachten. En dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld, van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. En de ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw ieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruits vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond verbroken. En nog zeide God tot Abraham: Gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. want ik zal haar zegenen en u ook uit haar zoon, uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, omdat zij tot volken zal worden. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abram op zijn aangezicht en hij lachte en hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abram zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar Sara, uw huisvrouw zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, zijn zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken. En hem gaan zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. En ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, dien u Sara op gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abram. En toen nam Abram zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abram, en hij besneed het vlees in de vooruit, even tenzelfde dagen gelijk als God met hem gesproken had. En Abram was oud, 99 jaar, als hem het vlees zijn vooruit besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, als hem het vlees zijn vooruit besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abram besneden en Ismaël zijn zoon en alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw verbond opgericht. Ten eerste in die nooit begonnen eeuwigheid met uw geliefde zoon. En gij hebt dat verbond aan Abraham vermaakt en zijn zaad tot in 1000 geslacht. En niemand kan dat verbond teniet doen. We kunnen het wel verbreken. En van onze kant, Heere, want we zijn verbondsbrekers van de beginnen. Maar dat gij uw verbond bevestigt van kind tot kind, hebben we ook nog gezien, Heere, dat gij dat doet. Dat gij uw belofte houdt, uw verbond bestendigt. En waarvan we ook hebben opgezongen uit die 89ste psalm. En van kind tot kind, tot in het 1000ste geslacht. Heere, gij gaat daar nooit vanaf, hoe daar ook tegen gevochten, tegen gestreden, door de baptisten, door de dopersen, de wederdopers. Het zal niet baten, want uw verbondshandelen is een soeverein handelen. En daarin besluit gij ook Ismaël, zoals we daar straks hebben opgelezen. Want gij roept uit dat verbond, uit die bondelingen, zoveel als gij ertoe roepen wil, met een inwendige roeping. En we lezen niet dat Abraham heeft geredeneerd, maar dat hij u gehoorzaamde, omdat hij als een goddeloze door u gerechtvaardigd was, nog in de vooruit zijnde. Wat zijn dat toetstenen, Heere, heb gij uw woord gegeven? Toetstenen. Als wij van het verbond afwijken, mogen we ons wel afvragen of we ooit als een goddeloze met u gerechtvaardigd zijn. Heere, mocht gij onder onze wijze vanuit dit gedeelte, maar uit alle delen van de schrift, waar daarvan gesproken wordt, zoals gij het hebben wilt. En we hebben daarover niet te redeneren. Onder uw oude volk was dat een vanzelfsheid. Het wordt nu in onze dagen bevochten, bestreden, belachelijk gemaakt door degene die uw handelen uit handen willen rukken, om daar het stempel des geloofs op te zetten en eigenhandig daarmee te werk gaan. Heere, gij noemt ze dwazen en blinden. Het zal niet baten, want wie zal tegen God strijden en leven? O, gij mocht ons ingang doen vinden in de heilgeheimen van uw getuigenis, tot roem uws naams die heerlijk is. Gij mocht de zieken gedenken, gij mocht de weduwe en de wezen gedenken, ook de weduwnaren. Het is alles een jammerdal aan deze zijde van het graf. Nou mochten we ons bekeren, en gelijk ook Johannes de Doper daartoe geroepen was, tot het dopen met water, de doop der bekering, de overgang van het Oude en Nieuwe Testament, hetzelfde verbond, maar een andere bediening. Heren, we mochten het verstaan door de bediening van uw lieve geest. O, doe ons onze doop verstaan, want dat is de zaligheid. Verheerlijk dan uw naam en kracht, om Jezus willen. Amen.
Geliefden, we hebben u net voorgelezen dat van de besnijdenis en dat Abraham zich moest besnijden en al de inwoners van zijn huis. Want de besnijdenis had een hele ruime opvatting. Dat was maar niet alleen bestemd voor Abraham en zijn kinderen, zijn zaad, maar ook voor degene die in zijn huis woonde. Ook voor de slaven die hij met geld gekocht had. En zo is ook de heilige doop, de bediening daarvan, een ruime opvatting. Dat is niet beperkt zoals de dopers ze dat willen hebben. Het is ook puur sectarisch, het lijkt wel op syncretisme. Want Abraham was als een goddeloze door God met God verzoend geworden. Nou, dat is een waarachtige toetssteen. En Paulus voert de rechtvaardigmaking van Abraham op tot voorbeeld, tot exemplarisch voor alle gelovigen. Er wordt geen mens anders gerechtvaardigd, werkelijk, dan spreken we over de waarachtige rechtvaardiging. Zoals Gods woord ons die leert. Dus niet een rechtvaardiging van de gelovigen, maar het is een rechtvaardiging van de goddeloze. Abraham was als een goddeloze geroepen uit het Ur der Chaldeeën. En we zijn hier in Genesis 17. Abraham was alreede gerechtvaardigd. En dan gaat de Heer in Genesis 17 zijn verbond met hem oprichten. En wat hield dat verbond in? Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En we hebben het u voorgelezen dat ook Abraham Ismaël besnijdt. Ismaël was eigenlijk een bastardkind, kind van Hagar. Moet ook besneden worden. En Abraham, de Heer heeft niet gezegd, nou, ik weet heus wel dat Ismaël niet bekeerd is. Hoor je het? Want ze zitten nu in onze dagen allemaal te twisten over wie er gedoopt moet worden. Mens, houd toch op, dat heb God bevolen. En daar heb je niet over te redeneren, dat heb je onvoorwaardelijk te gehoorzamen. En als Mozes dat nalaat, als die in die herberg verkeert, en nagelaten heeft om zijn zonen te besnijden, dan komt de Heer hem tegen als een vijand. En hij wilde hem doden. Er staat niet bij op welke manier, is niet belangrijk. En toen nam Zippora het mes. En toen besneed ze haar zonen uitroepende, gij zijt mij een bloedbruidegom. Want Zippora was uiteindelijk een Midianitische. Een vijand eigenlijk van de besnijdenis. Ze is pas in Exodus 18 weer teruggekeerd, want ze keerde na die herberg met haar kinderen weder tot Jethro, tot haar vader. We laten dat allemaal liggen, kunnen daar niet dieper op ingaan. Maar de besnijdenis geschiedde op Gods bevel, als teken van het verbond. Als teken van het verbond. En het wordt In het geval van Abraham, en trouwens voor alle gelovigen, opgevoerd die besnijdenis als een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Maar dat betekent niet dat de Heere daarmee heeft willen zeggen dat Ismaël niet besneden moest worden. Allemaal geloof in onze dagen. Geloof, geloof, geloof. Ja. God van de troon en de gelovige mens erop. Zo hebben de wederdopers tekeer gegaan. En eigenlijk de baptisten dan in mindere mate, omdat zij niet in die zin hun eigen kinderdoop verwierpen, omdat ze nooit als kind gedoopt zijn. Maar nochtans, het is allemaal wettisch wat de wederdopers leren. Dat is nog goddelozer. Maar wat de baptisten leren, daarom heb ik gezegd in dat stuk. De wederdopers zitten in de schoot van Menno Simons. En de baptisten zitten in de schoot van Arminius. Want dat is allemaal wetticisme, want de klok slaat. Maar de Heer had bevolen dat, die besnijdenis was ruim. Want ook de slaven, door geld gekocht, de geadopteerde kinderen, laat ik het zo eens zeggen, moest besneden worden. En Ismaël was al 13 jaar de leeftijd van de bar mitzwa. En zoals de Joden dat hebben ingesteld, als die bar mitzwa werd ingewijd, dan werd hij verantwoordelijk voor heel het volk. Nou, de Heer heeft ook wel geweten dat hij met Ismaël niet het verbond heeft opgericht. De Ismaëlieten, de islam, ja, dat is er allemaal uit voortgekomen. En toch moest Ismaël besneden worden. Schotten in de war geweest. Want het moest dan toch een geloofsbesnijdenis zijn. Als hij dan redeneert in het verlengde van de wederdopers. Waarom verwerpen de wederdopers de kinderdoop? En waarom verwerpen ze niet de besnijdenis zoals God die Abraham had bevolen? Tot op Christus toe. Want zelfs Christus is besneden. Dat moest ook. Dat moest ook. Hij moest zich aan de wet onderwerpen, anders kon hij nooit de wet vervullen. Anders zou hij het Jood zijn verloochend hebben. Dat kon niet. Hij moest besneden worden op de 8e dag. Maria en Jozef het kinderke laten besnijden. En dat geschiedde alles naar de wet van Mozes. Dat moest. Want hij is onder de wet gekomen, opdat hij degene die onder de wet zou verkeren verlossen zou. En opdat zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Weet je wat Paulus zegt, geliefde? En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. Dus dat is een prachtige tekst. Dat gold voor Christus. Christus heeft zich laten besnijden en zichzelf schuldenaar gemaakt om de gehele wet te doen. Daar heeft Christus vervulling aangegeven, volkomen vervulling. En dat heeft hij als borg voor zijn kinderen gedaan, als borg voor zijn kerk. Ik was eens in Engeland bij zo'n baptistendominee. Ja, hij zegt, de Heer Jezus is als volwassene gedoopt en dat doen wij na. Nou, ik zeg, dat heeft geen betekenis. Dat heeft geen betekenis, want daarin is Christus geen voorbeeld geweest. Hij was borg voor zijn kerk. Zeg maar, als je dan Christus zo graag na wilt doen, waarom ben je dan ook niet besneden? Ze lopen op alle kanten vast. Die kunnen ze op elk woord vangen met het woord. Ieder mens loopt zich tegen Gods woord te pletteren. En er wordt notabene dat doopformulier belachelijk gemaakt. Maar het doopformulier, dat zegt, dat spreekt alleen in het kader van het geloof. Het is een geloofsformulier. Het is ook een geloofsgetuigenis. Het is een geloofsformulier. Dat staat in het kader ten aanzien van de erfgename des verbonds. Daar is geen clausule in gemaakt voor het ongeloof. Nee, dat kan ook niet. De doop is evengoed tot versterking des geloofs. Ja, maar dan zeggen, kijk, daar behoren die kinderen niet bij. Het zijn eigenlijk heidenen die dat beweren. Ze verwerpen hun eigen doop. En de drie enige naam waarin ze gedoopt zijn, gooien ze op straat. Het is godslastering, hoor. Dat is een verbreking van het verbond. Ik kan u dat uit Gods woord bewijzen. Welke straf er staat op de verbreking van het verbond. Als dat zo profaan gedaan wordt, dan staat Gods verbondswraak tegenover. Want dat logenen ook de wederdopers en de baptisten. De verbondsvraag, ze loochenen tweeërlei kinderen des verbonds. Ze verbreken het verbond, ze vervalsen het verbond. Ja, wat doen ze eigenlijk niet? Het is alles vals, wat die doperse kerkklok slaat. Alles vals. Dat er onder de baptisten kinderen gods gevonden wordt, dat is geen bewijs. Dat is helemaal geen bewijs. Gods woord is het einde van alle tegenspraak. Weg met al die bekeerde mensen. Ja, dat zeg ik in dit verband. Want die maken de dienst niet uit. Nee, nee. God heeft bevolen. En wat heeft hij bevolen? Dit is mijn verbond. Dat gij die de houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. Kijk, daar heb je het. Tussen uw zaad na u. Waar komt dat meer voor? In Handelingen 2, waar Petrus zegt op de Pinksterdag, u komt de belofte toe en uw kinderen. En die daar verre zijn, dat is uw zaad na u. En die daar verre zijn, dat ziet op het geslacht wat nog komen gaat. Zovele, daar heb je de uitverkiezing, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus God wil verbondsmatig handelen, dat heeft hij zo bepaald. En als men, daar gaat men nou over vechten, wat God bepaald heeft, nou dan moet je toch wel hondsbrutaal zijn. Hondsbrutaal! Dat is onder Gods oude volk nooit een punt van discussie geweest. Want zodra het een punt van discussie wordt, dat is een demonstratie van ongeloof. Abraham heeft daar niet over gereden twist. Hij heeft God geloofd. En daaruit volgt de gehoorzaamheid des geloofs. Dat al wat mannelijk was. En dat geschiedde bij Abraham op volwassen leeftijd. Hij was al 99 jaar. Moest hij nog besneden worden. Ja. En Ismaël was 13 jaar. Ik heb al gezegd, de leeftijd van de bar mitzwa. En we zien het ook in de latere geschiedenis onder Jozua. Ik zal het u eens even voorlezen. Jozua 5. En ten dien tijde sprak de Heere tot Jozua, maak uw steden mes en besnijd wederom de kinderen Israël ten tweede malen. Want het was na de uittocht van Egypte, was het nagelaten om de mannen te besnijden. Daarom staat hij ten tweede maal, ze werden niet voor de tweede maal besneden. Nee, het was een vervolg op degene die nog niet besneden waren. Toen maakte Jozua steden messen en besneden kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. En dit nu was de oorzaak waarom Jozua besneed al het volk dat uit Egypte getogen was. De manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, ook de Egyptenaren die meegetogen waren, werden besneden, waren besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden, hadden ze nagelaten te besnijden. Toen kwam de Heer Jozua tegen, want het verbond was in het geding. De Heer had gezegd, het verbond kan alleen maar bestaan als ook het teken des verbonds. Dat is maar geen bijkomstigheid. De heilige doop is het nieuwtestamentische teken des verbonds. En als je zegt, hè, zoals er ook in het doopformulier staat, dat de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Dat moet beter gezegd worden, laat ik het zo zeggen. Het is wel waar. Maar dat moet beter gezegd worden. Want de besnijdenis gold alleen, was alleen geldig onder het Oude Testament ten aanzien van de Joden en die met hen leefden. En de besnijdenis geschiedde niet in de drie enige naam. Ik besnijd u in de naam des Vaders. Nee, zo ging het niet. Dat was een lichamelijke besnijdenis. Dat was de doop, dat ziet op de geestelijke besnijdenis. Dus dat is different, in die zin is het different. De openbaring daarvan, de uitvoering daarvan. Christus moest nog komen in het Oude Testament, daarom was het teken des verbonds bloedig. En in het Nieuwe Testament, toen Christus gekomen was, was het teken onbloedig. Johannes doopte de doop der bekering. En er staat ook in Handelingen 8 geschreven dat de Samaritanen, die tot de Joden willen gerekend worden, dus overgingen tot de godsdienst der Joden, die werden gedoopt. De proselieten, die werden met hun huisgezinnen gedoopt. Paulus zegt in 1 Korinther 7 vers 14 dat de ongelovige vrouw is geheiligd door de gelovige man en andersom. En daarom zijn ook de kinderen heilig. Anders waren ze onrein. Anders, zegt Paulus, waren ze heidenen. Dus dat is een ontzettende fundamentele dwaling als men kinderen uitsluit van de doop. Verbondskinderen bedoel ik hoor. Verbondskinderen. Heidenen die tot het geloof komen. Als een vader van een gezin uit een heidens gezin tot het geloof komt, dan wordt hij gedoopt en heel zijn gezin, heel zijn huis. Dan worden ze met die doop ingelijfd in het verbond. Maar binnen de gemeente van Christus verkeren er alleen maar verbondskinderen. Die worden niet door de doop in het verbond ingelijfd. Ze zijn verbondskinderen, daarom behoren ze gedoopt te wezen. Nou, dat was ook in het Oude Testament. Alles wat tot het zaad van Abraham behoorde, moest besneden worden. Al wat mannelijk was. En dat had de Heer ingesteld op de achtste dag. Het is begonnen met 99 jaar Abraham. Ismaël was 13 jaar. En er zijn er in Abrahams huis ook nog geweest die de middelbare leeftijd of de tienerleeftijd, die werden allemaal wat mannelijk was besneden. Maar met de doop van Johannes werd niet de Heilige Geest medegedeeld. Waarom niet? Was die doop van Johannes een andere doop als de doop waarmee de apostelen doopten? Nee, het was geen andere doop. Maar Christus was nog niet verheerlijkt toen Johannes predikte. Die na mij komt, die meerder is dan ik, die zal u dopen niet met water, maar met de Heilige Geest en met vuur. En daar ziet ook Marcus 16 vers 16 op. Die geloof zal hebben, gedoopt zal zijn, dat wordt allemaal uitgelegd als een waterdoop. Nee. Nee, want je zou op de laatste moment van je leven zou je nog tot geloof in Christus komen. Hè, zoals die moordenaar een kruis. Nou, als dat een heide geweest is, dan kon die dan niet bekeerd worden. We weten niet of het een heide geweest is. Dan moet je niet afwachten, zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar een mens kan in de laatste minuut van zijn leven nog bekeerd worden. Dan houdt de waterdoop die je niet ontvangen hebt je niet tegen om ten hemel te gaan, no. Maar wel de doop met de Heilige Geest. Want die in Christus geloven, ontvangen terstond de Heilige Geest. Dus de doop van de Heilige Geest, dat gaat van Christus uit. De apostelen hebben ook met handoplegging de Heilige Geest medegedeeld. Dat behoorde alleen tot de apostolische bediening. Dus die handoplegging. Bijvoorbeeld Paulus zegt tot degenen die gedoopt waren door Johannes. Hij zegt, hebt gij ook de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? En toen zeiden ze, we wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Moet maar lezen. Dus Johannes doopte niet met mededeling van de Heilige Geest, maar de doop der bekering. Dat zag de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. Ook die besneden Joden die tot het geloof in Christus kwamen, moesten gedoopt worden. Dus in dat verband is het te geïsoleerd om te zeggen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat is wel waar, maar daar moet iets meer bij gezegd worden. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof dat door de liefde is werkende. En toch wilde de Heere, want het ziet alles op het geloof, natuurlijk ziet alles op het geloof. Maar de Heere wil verbondsmatig handelen. Hij wil niet dat er een deel in de christelijke kerk tot de heidenen worden gerekend. De Heere wil allemaal verbondskinderen. Zoveel als de Heere daaruit ertoe roepen zal krachtens zijn verkiezing. Daar hebben mens niks mee te maken, want Gods verbondshandelen is soeverein. Daar hebben mens af te blijven. En die baptisten, met name die wederdopers, die willen als God zijn. Die stellen het geloof in plaats van het bevel Gods. Voor hun is het geloof de grond om te dopen. Nou, dat leert Gods woord helemaal nergens. Dat is ook met de volwassen doop niet zo. Als de heidenen tot bekering komen, is hun geloof niet de grond dat ze gedoopt worden. Wat is dit voor een goddeloze redenering? De doop gaat van God uit en hij geschiet ook in zijn drie enige naam. En de besnijdenis ging ook van God uit, maar die geschiedde niet in de drie enige naam. Want de Heere claimde al de Joden en die daarbij woonden. Dat is in het Nieuw Testament niet veranderd, want met wettig aangenomen kinderen, ik zeg expres wettig ervoor, want er zijn ook vele onwettige aangenomen kinderen die gedoopt worden in de protestantse kerken. Dat is een goddeloze beweging, want dat zijn gestolen kinderen. Waarvan de vader en moeder nog leven in arme landen. Die kinderen mag je wel financieel adopteren, maar niet op je naam zetten. Dat is verboden. Nee, de kinderen die geadopteerd worden, moeten wettig geadopteerde kinderen zijn en die moeten ook gedoopt worden. Kijk, slaven, dat was in Gods woord niet allowed, om het zomaar eens te zeggen. Maar de Heere heeft dat toch zo bepaald om ook die slaven te laten dopen, die mannelijke slaven. Want dat was een voorrecht dat zij ook tot het geloof, tot het verbond Gods zouden behoren. En als ze heiden waren gebleven, dan zouden ze voor eeuwig verloren gaan. Dus dat is de gunst die de Heere daarover heeft geboden om ook die slaven te laten besnijden. Nou, dat is enkel barmhartigheid. Dat is enkel barmhartigheid. Maar daarmee was die slavernij niet getolereerd. Hoewel, hè, we lezen ook in Exodus dat als een slaaf wenste om bij zijn heer te blijven, en dan was hij eigenlijk geen slaaf meer, maar toen moest dat bezegeld worden met een priem door zijn oorlelletje in de deurpost, daar moest bloed vloeien, dat die slaaf zijn wens te kennen gaf om liever bij die heer te blijven dan naar een andere heer te gaan. Of te vertrekken elders. Dat werd bezegeld met zo'n, er werden de oren, geef mij de oren doorboord. Hè, er werden de oren, het oorlelletje doorboord. En die slaaf die dat liet doen en die besloot tot die heer te blijven, dat hij daar tevreden mee was, die waren al besneden. Dus die waren al in het verbondsgod begrepen. Zo is die oudtestamentische openbaring, komt tot ons toe. We hebben het opgelezen, dat die besnijdenis het teken, mijn verbond dat Galide houden zult. De besnijdenis zelfs is niet het verbond, maar zo wordt het gezegd. Omdat het geklonken is aan het teken des verbonds, al wat mannelijk is, dat zal besneden worden. Gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen u en tussen mij. En dat werd in, nogmaals, met de uittrekking van het volk Israël, is dat een poos nagelaten geworden. Dat degenen die in de woestijn geboren werden, een tijd niet besneden werden. En we hebben u net uit Jozua 5 opgelezen dat dat toen zijn vervolg kreeg. Een zoontje van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen des huizes, de gekochten met geld, dat zijn de slaven van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad, dat moest ook besneden worden. Dus u ziet, de besnijdenis was, dat geschiedde ruimhartig, om het nou zomaar eens te zeggen. En zo is het ook met de doop gelegen, dat is niet enghartig. De rijkwijde van Gods verbond, die kan geen mens onder woorden brengen. De rijkwijde van Gods verbond, dat kan geen mens onder woorden brengen. Nee. En dan gaan ze nou lopen vechten. Ja, maar die kinderen kunnen nog niet geloven. Nou kijk, die mensen hebben God nog kleiner als een luciferdoosje. Want het geloof is niet aan tijd, plaats en aan leeftijd gebonden. Dat zien we met de wedergeboorte van Johannes de Doper in de moederschoot. Van David, van Jeremia, noem ze maar op. En dan zeggen ze allemaal, ja, kijk, dan staat de wagen al stil, hè. Staat de wagen al stil. Want Johannes de Doper had het waarachtige geloof reeds in de moederschoot. Toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde, sprong hij van vreugde op in de buik van zijn moeder Elisabeth. Ja, het geloof heeft namelijk niks met het verstand te maken. Niks met het verstand te maken. En dat is een onverteerbaar leerstuk. Onverteerbaar leerstuk, want hoe kan je dan geloven dat je zonden vergeven zijn als je geen verstand hebt? Nou, Gods volk krijgt er nooit verstand van, want ze zijn altijd in nood, hè, dat ze voor eeuwig verloren gaan, ziende op hun dagelijkse afmaking. Daar bedoel ik niet mee te zeggen dat het geloof dan zo onzeker is, zoals Heemskerk leert, dominee Heemskerk. Hè, die leert een geloof zonder zekerheid. En dat is, zeg van de groep, een gedrochtelijk hersenschim. Nou, dat heeft die man goed gezegd. Want dat moest zwart-wit gezegd worden, radicaal gezegd worden. Want een geloof zonder zekerheid is een vals geloof. Maar Gods volk wordt geregeld in dat geloof bevestigd. Dat geloof zal ook nooit van hen afgenomen worden. Daar staat de voorbidding van Christus garant voor. Hij zal ook nooit het verbond wegnemen. Terwijl Gods volk, als hij nou werkelijk op je plek mag zijn. He, dan kom je als een verbondsbreker openbaar. En hoe kan een verbondsbreker nou op het verbond Gods pleiten? Moet je mij eens vertellen. Dus de Heere zal zich overhouden een ellendig, dat is een schuldig volk. Gods volk houdt altijd schuld over. Ja. Moet weer vergeven worden. Moet weer vlak worden tussen God en je ziel. Eenmaal de vrede met God gesmaakt, wordt nooit meer van, he, die blijdschap zal nooit meer van je afgenomen worden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk maar in luie stoelen met sigaretjes en recreërend over de wereld kan gaan. Nou. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Die smalle weg des levens is nauwelijks te betreden, kinderen. Nauwelijks. Daar kan je alleen maar op lopen, op de voeten, op de schouders van de Heer Jezus.
Ja.
En dan zal een dwaas niet dwalen op die weg. Nee. En zijn voet aan geen steen stoten. Nee. Want de Heer Jezus gaat zijn volk met zijn heiligt voor. Ik vond dat heel bijzonder wat we hier hebben gelezen in Genesis 17. Want he, daar wordt natuurlijk heel dat wederdoperdom, dat wordt in stukken gesneden. En ook qua leeftijd. De Heere die had toch bevolen om al het mannelijk was te besnijden. En dat begon bij Abraham met 99 jaar. Nou ja, Abraham was tot het geloof. Maar Ismaël, dat was een zoon der dienstbaren. Daar wordt van gezegd, bij monden van de apostel Paulus, werpt de dienstmaagd uit in haar zoon. Want die zal niet erven met de zoon der vrije. En nochtans moest die besneden worden. Nochtans moest die besneden worden. God was daar niet mee in de waar. En zo is het ook in de nieuwtestamentische openbaring. De besnijdenis is in Christus vervuld. Hè, toen Christus gekomen was. Daarom was de doop van Johannes een overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar het was wezenlijk geen andere doop als dat de apostelen doopten. Nou, absoluut niet. En daarin moeten alle verbondskinderen, u komt de belofte toe en uw kinderen, en dat was de belofte aan Abraham vermaakt, in uw zaad zullen alle geslachten, in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Jood en heiden. Dat is niet beperkt tot de Joden. Nee, want de Heer Jezus heeft met één offerande. Met één offerande. Beide, Jood en heiden. Aan het kruis. In Christus met God verzoend. De heidenen die door de prediking van het evangelie tot bekering zouden komen. En tot bekering gekomen zijn. Daar is geen onderscheid meer. Want in Christus, en dan gaat Paulus dat bewijzen. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof dat door de liefde is werkende. Uitwendige doop heeft ook geen kracht. Dat moet ik er ook gelijk bij zeggen. En de besnijdenis van Ismaël, nog even in de context van het Oude Testament gerekend, had ook geen kracht. En nochtans had God het bevolen. Versta je dat? Want dat is mensen schuld hoor, dat de besnijdenis geen kracht had. Dat is mensen schuld hoor, dat je uitwendige doop, dat je daarin blijft. He, die verbondsmatige prediking van binnen de gereformeerde bond en daaronder. Ja, dat heeft geen enkele kracht, hè, want dan wordt het een soort verbondsautomatisme. Nee, het is geen verbondsautomatisme. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestig ik van kind tot kind. We hebben het opgelezen. Kijk ook, onberuimde psalm van 89, maar na, daar staat duidelijk, en uw zaad. Uw zaad, dus dan willen de wederdopers van dat woordje zaad, willen ze de kinderen daarvan uitsluiten. Dat is echt duivels die dat leren. Hun eigen kinderdoop verwerpen. Nogmaals, dat is nog erger als wat de baptisten leren. Want de baptisten zijn niet als kind gedoopt. Ja, maar Philpot, daar heb ik niks mee te maken. We hebben met Gods bevel te maken. We hebben met Gods verbond te maken. Dat is niet Philpots verbond. Dat is Gods verbond. En het blijkt ook dat de Heere die mensen zoals Philpot in hun bediening heeft beperkt. je moet het maar nagaan, dat is ook in de afscheiding zo. Er is geen enkele, voordat de hervormde kerk de planting gods ten gronden is gegaan. Je moet het maar nagaan, ook voor die tijd, er is geen enkele afgescheiden predikant die de volle bediening des geestes heeft ontvangen om de levende rechtvaardiging van de goddelozen te kunnen preken. Het is alles wedergeboorteleer. Maar de leer waarmee de kerk staat of valt is niet de wedergeboorteleer. Dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En daaraan moet alles getoetst worden. Dat hebben de Dordtse vaders niet gedaan. Die hebben de remonstranten bestreden met de levende wedergeboorte. Die levende wedergeboorte is wel bijbels. Maar dat is niet de leer waarmee de kerk staat of valt. Dat is alleen de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. De leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. En dan blijkt dat ieder waar kind van God net zo gerechtvaardigd is als Abraham, als Paulus, als al de bijbelheiligen gerechtvaardigd zijn. Er is geen andere weg. Er zijn geen vele manieren van bekering. God bekeert maar op één manier. Door recht verlost. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. En door recht verlost, door de gerechtigheid van Christus. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat kan je alleen ontvangen als een hellevader. Ja? Dat leert Gods woord duidelijk. Maar God verspilt zijn genade niet. Hij maakt er eerst plaats voor. En daar hebt hij in het leven van Abraham, hebt hij ook plaats gemaakt voor de gerechtigheid van Christus. Hij zat Abraham met zijn vader in Ur Chaldeeën, diende de afgoden. Dat staat duidelijk in Gods woord. En dan zeggen de sommigen, ja, Abraham was al lang gerechtvaardigd in Ur Chaldeeën. Dat leert Gods woord nergens. Maar de Heer wilde Abraham afzonderen. Hij wilde een volk afzonderen. En we zien het de openbaring van de patriarchale termijn tot op Mozes. De wet door Mozes gegeven. En dan volgt er de tijd der profeten. Maar Johannes de Doper, dat was de grootste profeet. Die wordt de grootste profeet genoemd. En die preekte toch weer anders. Johannes de Doper stond op de grens van de overgang. De besnijdenis ging teniet. Dus besnijdenis was aan het teniet gaan. Tot op de dag van Christus kruisdood, dat hij uitriep, het is volbracht, waren ook die oud-testamentische ceremoniële wetgevingen plus de besnijdenis ongeldig geworden. Daarna mocht er alleen gedoopt worden, niet meer besneden, want Paulus zegt, en ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij schuldig is de gehele wet te doen. Weet je waarvoor dat ook geldt? Weet je waarvoor dat ook geldt? Degenen die zich alleen op het geloof beroepen, zijn schuldig de hele wet te doen. Dat is ook zo met de zevende dags Adventisten. Die zeggen, de zaterdag houden wij als zondag. Dan ben je schuldig de gehele wet te doen. Nou, dat is elk mens schuldig van nature. Maar Gods volk leeft in het kader van de vervullende wet. Krachtens de gehoorzaamheid van Christus. Maar als je de zevende dag wil houden, leef je niet uit de gehoorzaamheid van Christus. Want dan wil je er zelf ook nog een dag bijvoegen. En als je het geloof als grond voor de dood aanvoert, want dan doen de wederdopers, dan leef je ook niet uit Christus. Dan ben je schuldig om de gehele wet te doen. Dat is allemaal wetticisme. Ten voeten uit, dan leef je niet uit de gehoorzaamheid des geloofs, krachtens Gods bevel. En dan zal het nog maar moeten blijken of dat je wel het ware geloof deelachtig bent, als je dat leert, dat het geloof de grond is voor de dood. Mensen houden het er over op. Het is allemaal wet. Het is allemaal wet. Met geloof Christus op de lippen. En ze doen Gods verbond teniet die dat leren. Want Paulus zegt nog een keer in 1 Korinthe 7 vers 14. Dat de ongelovige man. En dat moet u ook niet verkeerd verstaan hoor. De ongelovige man. Hè, want Paulus legt ook geen grond voor het geloof. Nee, hij spreekt in het kader van Gods verbond. De ongelovige man is geheiligd door de gelovige vrouw. Of andersom, en daarom zijn ook de kinderen heilig. Spreekt Paulus daar over het geloof van kinderen? Absoluut niet. Nou, Maar je moet goed rekenen dat de apostolische leer geen plaats geeft voor het ongeloof. Dat is niet een soort van, nou ja, een excuus van, nou ja, ik ben er niet tot het geloof gekomen. Nee, je bent gedoopt. Want nou zal ik de doop eens aanscherpen, zoals Gods woord dat bedoelt. Ja, maar ik ken Christus nog niet. Dat is geen excuus, je bent gedoopt. Als je je doop, dat zegt Luther, als je je doop mag verstaan, nou dat is nou de zaligheid, dat is nou de zaligheid. Bid de Heere, kinderen, of dat je je doop mag verstaan. Want je bent gedoopt, niet in de naam van een kerk, niet in de naam van een dominee, niet in de naam des geloofs, maar in de naam, in de heilige drie enige naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En als je nou altijd die drie enige naam door het ongeloof in ongerechtigheid en onderhoud, dan doe je niks anders dan God voor een leugenaar houden. De zondvloed, dat was ook een evenbeeld van de doop. De doorgang door de Rode Zee was een evenbeeld van de doop. Maar die mensen die zich niet bekeerden en niet met Noach in de ark gingen, die zijn allemaal door diezelfde vloed waarop Noach en zijn achtselen behouden werden, omgekomen. En zo is het ook met het doopwater. Dat verandert in een vloed des torens van God als je je niet bekeert. Als je je doopt in ongerechtigheid en onderhoud, want dat is het. Dat is het. De doop is maar niet maar zomaar een ceremonieel gebeuren. Dat is een heilig sacrament. Kijk, Rome, die hebt de sacrament een zaligmakende lading gegeven. Want als dan een kind sterft, dan moet hij dan op de laatste minuut moet hij gedoopt worden, want anders is hij voor eeuwig verloren. Nou, dat leert Gods woord niet. Door dat leren niet te worden zoals in Marcus 16, vers 16, die geloof zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat ziet op de doop van Christus. Dat ziet op de doop met de Heilige Geest en met vuur. Dat is het vuur van de beproeving, dat is het vuur, dat is het leven onder het kruis van Christus. Wordt door geen ene dominee gekend. En daarom zitten ze allemaal zo ruim in de vlees. Want ze worden niet vervolgd. Terwijl Gods woord zegt, alle die godzalig leven zullen vervolgd worden. Er is al een strijd gevoerd, maar het geloof strijdt hier niet om. Het geloof gelooft. En heb je nou een wettisch geloof, heb je nou een baptistisch geloof, om het zomaar eens te zeggen, dat is ook geen waar geloof. Ja, maar Bunyan, daar heb ik niks mee te maken, daar heb Gods woord niks mee te maken. Die mensen zijn al in de handen van God gevallen. Maar ze hebben vreselijk gedwaald ten aanzien van de doop. Maar zoals Bunyan heeft daar nooit een strijd over gevoerd. Nooit. Dat kon die man niet, want die man geloofde in Christus. Kijk, daar heb je het nou, daar heb je het nou. Er is natuurlijk qua Bijbelheilig, is er geen licht zo groot of er is wel een schaduwzijde. Kijk eens naar Abraham. Was ook de vader van de ongelovigen, hè, als hij naar Egypte aftrekt, buiten Gods bevel. Daar had hij geen bevel Gods voor. En dan moet hij alles bij elkaar liggen, dan moet hij zeggen, Sarah, je bent mijn zuster. En gaat ze nou eens na. Wat blijft er dan over? Van een mens. Gods trouw en zijn verbond, dat blijft over. Heeft hij zijn verbond, heeft hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Lees hij dat ergens in Gods woord? Ja, als ze met opgestoken hand, als het volk Israël met opgestoken hand op de hoogte gaat offeren aan de afgoden, zoals Salomo ook gedaan heeft, krachtens zijn heidense vrouwen, dan komt Gods verbondswraak eraan te pas. Nou, daar staat ook Gods woord vol van. En daarom is het zo nuttig om profeten te lezen, heel het Oude Testament. Paulus heeft niks anders als de Christus verklaard uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament kan niet verstaan worden zonder het Oude Testament. Dat is één goddelijk boek. Dat is, het Oude Testament is niet afgedaan. No. Net als de openbaring van het verbond. Dat was dan wel een bloedig teken waarmee dat verbond werd bezegeld. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het in het Nieuwe Testament ineens over een ander verbond. Ja, er wordt wel over een nieuw verbond. Maar dat is de openbaringsvorm was vernieuwd. Vernieuwd, hoor je het? Vernieuwd. Hetzelfde verbond, er is maar één genadeverbond. En er is maar één werkverbond. Er zijn maar twee verbonden, daar spreekt Paulus van. Twee verbonden in de Galatenbrief. En dan zegt hij, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. En die moesten toch besneden worden. Dus nou heb ik uit Gods woord u klaar en duidelijk bewezen dat, hoewel de Heere wist hoe het met Ismaël af zou lopen, hij wilde dat hij besneden werd. En zo is het ook in het nieuwe verbond. U komt de belofte toe en uw kinderen, daar wordt niet gesproken, allemaal bekeerde kinderen. En uw kinderen en die daar verre zijn. Dus het verbond met Abraham, zijn vriend, dat gaat door tot in het duizendste geslacht. En we kunnen duidelijk lezen dat de apostelen hele gezinnen doopten. En dat willen die wederdopers. Het is allemaal biblicistisch. En als je Gods woord biblicistisch leest, dan vaar je mee ter helle. Dan wordt het voor de Joden een ergernis, omdat de Joden ook biblicist lazen. Nicodemus, moet ik dan wederom in de buik van mijn moeder om wederom geboren te worden? Kijk, biblicisme. Nou, die man is er nog van verlost geworden. Zijn er nog van die nachtdiscipelen, heren? Ja? Die gingen in de nacht tot Jezus. Nou, Nicodemus is waarachtig tot bekering gekomen. En hij heeft ook het kruis van Christus gedragen, want hij ging ook mee naar het graf. Hij is met Christus begraven geworden. En ook met hem opgestaan. En dat de Heer Jezus op volwassen leeftijd is gedoopt. De Heer kwam tot Johannes, de doper, en toen riep Johannes uit: komt gij tot mij? Mij is nodig van u gedoopt te worden. Nee, zegt de Heer, laat u af, want het betaamt mij om alle gerechtigheid te vervullen. We lezen ook als dat de Heer Jezus, toen de Heer Jezus gedoopt werd, dat toen de Heilige Geest op hem werd uitgestort. En na de doop ging de hemel open. Toen gaf de Vader getuigenis: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen. Maar de doop van de Heer Jezus, toen ving zijn ambtelijke bediening aan. Want om borg voor zijn kerk te zijn, om van Gabbata tot Golgotha, die weg van lijden te gaan, moest hij gedoopt zijn. Moest hij besneden zijn. Anders kon hij geen borg zijn voor zijn kerk. Anders kon hij de zijne niet representeren, de Vader. Dus die doop van de Heer Jezus, dat misbruiken de baptisten als een voorbeeld. Nou, daarin was Christus geen voorbeeld, maar middelaar. Hij was middelaar van het nieuwe verbond. Mozes was middelaar van het oude verbond. Daarom geschiedde de besnijdenis lichamelijk. En de doop, het teken van de doop, dat is een geestelijk teken. Want dat ziet op de inwendige besnijdenis. Dat heeft kracht. Inwendige besnijdenis in Christus Jezus, dat ziet op de vergeving der zonden. En die uitwendige besnijdenis onder de bediening van Mozes, de besnijdenis van Christus, tot gehoorzaamheid, tot onderwerping van de wet van Mozes. Anders kon hij die niet vervullen. Anders kon hij niet uitroepen: het is volbracht. Daar ging het bloed over heel de kerk. En bij de doop van de Heer Jezus, toen was hij al een volwassen man, toen ving zijn ambtelijke bediening aan. Anders kon hij toch nooit geen borg zijn voor zijn kerkmensen. Dan kon hij toch alleen maar in het kader van profeet, priester en koning. Daartoe moest hij gedoopt worden. Hè? Om alle gerechtigheid te vervullen. Dus de doop van de Heer Jezus is borgtochtelijk. De besnijdenis van de Heer Jezus is borgtochtelijk. Dat geldt niet voor onze doop. Wij leven uit de borgtocht van Christus, als hij in Christus mag geloven. En als Christus nou niet gedoopt zou zijn, niet besneden zou zijn, dan was er ook geen zaligheid op. Dan was er ook geen zaligheid. Omdat hij dan niet als borg de zijne kon representeren aan de Vader. Omdat hij dan niet de wet kon vervullen. Als hij niet zich had onderworpen aan de gehoorzaamheid van de wet. Vat je het nou? Ja, het is niet te begrijpen. Want het wonder van zalig worden in Christus. Je kan alleen de doop en de besnijdenis verklaren uit de besnijdenis en de doop van Christus. Heel eenvoudig. En daartoe heb ik u door de dwaasheid de prediking willen brengen deze morgen. Opdat gij enkel Christus voor ogen hebt en niet iets, niet een sacrament. Want de sacrament, die wederdopers, stellen het sacrament boven Christus. Dat doen ze. Het is allemaal geloof. Die mensen hebben zo'n groot geloof, nog groter als Christus. Daarom zijn ze ook nooit ellendig en arm. Nooit. zijn allemaal van die profane proselieten die wat nieuws willen leren. Nou ja, dan versta je toch niks van Gods verbond. Dan versta je niks van Gods verbond. En dan heb je daar ook het profijt niet van. Het zalige profijt. Daarom staat de belofte voor het geloof. Hoor je het? De Heer heeft eerst aan Abraham beloofd. Voordat Abraham God geloofde. Houd dat vast. Als hij dat loslaat, dan dwaal je in alles. De belofte staat voor het geloof. God is de eerste. Hij is middelaar van het verbond. Maar hij is daarin ook de alfa en de omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. We zullen het eerst verzingen. En wel van de 12e zangvers van Psalm 89. 12e zangvers van Psalm 89. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De rotsteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeborene zoon. Door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koning regeren. Mijn goede tierenheid. Zijn rijkstroon eeuwig stijven. En mijn gemaakt, nou komt het, mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. 12e zangvers van Psalm 89. Verstaan wat ik nu bedoel. Dat is, moet je niet biblicistisch verstaan. Wat is besnijdenis? Dat is de wet. En wat is vooruit? Dat is antinomianisme. Ja? Nou, daar heb ik nou. Abraham is als een antinomiaan door God gerechtvaardigd geworden. En toen was hij een heilig in Christus. Anders weet je niet wat genade is, hoor. Anders weet je echt niet wat genade is. Nee. Want hij was nog in de vooruit voordat hij besneden werd. En toen werd de besnijdenis als een teken en zegel aangemerkt van de rechtvaardigheid des geloofs. En als je nou altijd maar roemt op de wet, hè, dan maak je van de sacramenten een syncretisme. Wat is dat, een syncretisme? Dit doen en dat nalaten. Dat is een heidense gedachtegang ten aanzien van de sacramenten. Het geloof als de grond aanvoert voor de heilige doop, dat is syncretisme. Dat is heidens, puur heidens. Gods woord leert geen geloofsdoop. Gods woord leert maar één doop. Eén Heere, één geloof, één doop. En de volwassen doop en de kinderdoop is één doop. Dat ziet niet op het geloof. Dat ziet op Gods verbond. Dat ziet op het bevel Gods. Doop ze. Want dat staat eigenlijk in Matthäus 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Daar staat in de grondtaal doop ze. God heeft de doop bevolen. En al die argumenten van dat baptisme, van dat doperdom, ja, dat zie je wel, dus alleen de geloofsdoop. Nee, daar wordt niet gesproken over een geloofsdoop. Er wordt nergens in Gods woord gesproken over een geloofsdoop. Want de doop is verbondsmatig. Niet geloofsmatig, verbondsmatig. Het geloof is niet hetzelfde als het verbond. Het verbond gaat van God uit. En het is de mens die gelooft, dat is ook een gave Gods. Ik wil niet zeggen dat het geloof van de mens uitgaat. Nee, nee. Dat is een gave Gods. Maar het verbond met Abraham, zijn vriend, dat is al aan de eeuwigheid besloten. Eeuwigheid opgericht tussen de vader en de zoon, vermaakt en Abraham en zijn zaad. En daarin heeft Christus zich volledig aan onderworpen. Stefanus noemt de besnijdenis de verbondsbesnijdenis. Lees het maar na in zijn reden tot de Farizeeën. In Handelingen 8, meen ik. Lees het maar na, verbondsbesnijdenis. Daar heeft Christus zich aan onderworpen. En hij heeft zich ook onderworpen aan de verbondsdoop. Niet als voorbeeld, als borg voor zijn kerk. Want anders had er geen zaligheid mogelijk geweest. Als Christus alleen was gedoopt geweest en niet besneden, had hij de wet niet kunnen vervullen. Nee, want dan had hij zich niet onderworpen aan de wet. Als hij niet gedoopt was geweest, dan was er geen zaligheid mogelijk. Hij heeft zich ook onderworpen aan de verbondsdoop. Hij moest in alles zijn broeders gelijk worden, uitgenomen de zonde. En hij is tot zonde gemaakt, omdat hij zonder zonde was, is hij tot zonde gemaakt. Daar heb je het middelaarschap. Hij is tussen de misdadigers gerekend, als middelaar Gods en der mensen, als borg voor zijn kerk. De plaatsvervanging van Christus, dat wordt in onze dagen nauwelijks nog gepreekt. Ja, dat Christus betaald heeft, ja, preek dan ook maar eens voor wie. Want het is ook allemaal algemene verzoening in onze dagen. Daarin moet gesepareerd worden. Want, zegt Paulus, de besnijdenis is niets en de vooruit is niets, maar de onderhouding van de geboden Gods. Wat is dat, de onderhouding van de geboden Gods? Het geloof in Christus. Dat is de onderhouding van de geboden Gods. Niks anders. En dat zegt hij nog een keer, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof dat door de liefde is werkende. Daar heb je de onderhouding van de geboden Gods. Dan zegt Paulus het in andere woorden. De onderhouding van de geboden Gods, dat is niet de wet ter hand nemen om die te doen. Dat is het tegenovergestelde van de onderhouding van de geboden Gods. Een kind van God doet de wet door de wet geheel niet te doen. Ja. Het is onbekend in onze dagen. Het is allemaal biblicisme en de wet ter hand nemen om God tevreden te stellen met een goed gedrag. Dan doe je je doopte niet. Dan doe je de gerechtigheid van Christus er niet. Dan doe je het offer van Christus er niet. Dan doe je het middelaarschap van Christus er niet. Ja, kan niet er niet gedaan worden, maar voor je persoonlijk. Geloof heeft maar één voorwerp, Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, daar heb je de besnijdenis, daar heb je de doop. De besnijdenis in Christus vervuld, volbracht. En de doop als eeuwig geldend teken voor Gods verbond. Ja? Ja? En dat hoefde niet met bloedig te geschieden, want Christus heeft zijn bloed gestort op de kruis op Golgotha. En toen hij verheerlijkt is geworden, toen werd er ook gedoopt met mededeling van de Heilige Geest. Want dat heb ik toch net gezegd. He, van die mannen die door Johannes de Doper gedoopt waren. Heb jij ook de Heilige Geest ontvangen nadat jij geloofd hebt? Wij wisten geen eens dat er een Heilige Geest was. En toen legde Paulus hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En dat zag ook op de gaven des geestes. Het staat nog allemaal in de overgang van het Oude en het Nieuwe Testament. Want na de Pinksterdag is het niet meer mogelijk dat een kind van God is die kan zeggen, wij wisten niet dat er een Heilige Geest was. Het geval in Handelingen 19 van die mensen die Johannes de Doper gedoopt waren en niet wisten dat er een Heilige Geest was. Dat was nog de nasleep van het Oude Testament. Die mensen zijn waarschijnlijk niet aanwezig geweest op de Pinksterdag. De kennis aan de Heilige Geest, de verzegeling des geestes. Ja, dat staat toch meestal in de kader van de tweede bekering. Dat is zowel oud-testamentisch als nieuw-testamentisch. Wordt niet meer gepreekt, maar Gods woord predikt dat ons. Daarom predik ik u dat. De tweede bekering is wezenlijk noodzakelijk om Gods woord uit te dragen. Ze hebben er zo'n liefde voor, is niet genoeg. Ik heb er een roeping voor, is ook niet genoeg. Dan moet je met de Heilige Geest gezalfd zijn. Dan moet je met de Heilige Geest gedoopt zijn. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, ontvang de Heilige Geest. Hadden ze de Heilige Geest dan niet ontvangen met de wedergeboorte? Natuurlijk. Al Gods volk ontvangt de Heilige Geest met de wedergeboorte. Maar de kennis aan de derde persoon, dat is meestal een nadere weldaad. Je kunt de werkingen ondervinden van de Heilige Geest. Dat begint al in het stuk der ellende. Als hij de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar als je de werking ondervindt, want dat kan een onbekeerd mens ook ondervinden, dat betekent nog niet dat je de Heilige Geest kent. De Heer Jezus kan alleen de tweede troosters zenden, ook in de toepassing des Vaders. Dat is niet buiten Christus zoon. Nou, de Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is de derde persoon. De Heilige Geest die Here is en levend maakt, maar hij gaat uit van de Vader en de Zoon. Hij doet niks geïsoleerd van de Vader en de Zoon. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het de kerk verkondigen. Dat is ook ten aanzien van de doop. Ja, dat is een teken en zegel des Heilige Geestes. Zo kan ik het ook zeggen. Je kan de Heilige Geest ook niet uitsluiten van de sacramenten. Absoluut niet, mensen. Waarom wordt het heilige avondmaal de verbondsdis genoemd? Het gaat uit van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja? Maar daarin wordt toch wel geloof. Nou, het geloof is ook niet de grond van het avondmaal. Kan zonder geloof, kan het niet geoefend worden. Nee, het is voor Gods verzoende kinderen ingesteld. En de heilige doop wordt ook alleen maar door het geloof begrepen. Het wordt alleen maar door het geloof verstaan. Het is een geloofsformulier. Maar het is geen geloofsdoop, nee. Het is Gods verbond wat bepalend is. Gods bevel wat bepalend is. God wil het dat jullie allemaal gedoopt zijn. Zowel de mannen, de vrouwen en de kinderen. Zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat is een vrijmacht. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. Betekende dat dan dat Esau niet besneden moest worden? Wat zijn dit voor goddeloze gedachten? Dan heb ik toch geen zicht op het verbond. En dat zicht, dat is maar naar de mate des geloofs. Want begrijpen doet Gods volk het nooit. Nee, dat Gods volk erfgenaam is van het verbond, daar is een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Dat zal ik je vertellen. Ik heb al gezegd dat de rijkwijde van Gods verbond nauwelijks onder woorden te brengen is. Maar de diepgang van Gods verbond, nou, dat heb geen mensen tong uitgesproken. Dat is in geen mensenhart opgeklommen. Wat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Ja, het verbond Verbondsboeken zijn er genoeg. Verbondsbeschouwingen zijn er genoeg. Maar de betekenis, de betekenende zaak van het verbond. De doop, de uitwendige doop is nog niet de betekenende zaak. Maar je mag het er nooit van isoleren. Want dan wordt het een soort heidense doop. Dan wordt het traditie. En dat is goddeloos. Die ouders moeten door het geloof hun kinderen ten doop houden. Nou is het geloof van de ouders niet bepalend voor de grond van de doop. Dat is Gods verbond. Hoor je het goed? Verbondskinderen behoren gedoopt te wezen. Onafhankelijk van het geloof van vader of moeder. Verbondskinderen behoren gedoopt. Jonathan Edwards heeft het een keer stopgezet. Hij doopte niet meer. Want hij zag al die, dat traditionele en dat verbondsautomatisme. Hij zegt, er zullen geen kinderen meer gedoopt worden. En toen volgde de grote awakening. Dat had nog uitwerking. Want als het traditie wordt, als het gewoonte wordt, bijgelovigheid wordt, dat is heidens. Het moet door het geloof verstaan worden, anders is het sacrament van de heilige doop nooit tot versterking van het geloof. Volk van God in ons midden, wat heb je nou met die laatste doopbediening? Wat is er nou aan je hart verzegeld? Dat God doorgaat tot in duizendste geslacht. Dan krijg je nog hoop voor je nageslacht. Omdat God een verbond gesteld heeft tussen de vader en de zoon. Net na de val werd het al geopenbaard in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Want dat is niet alleen aan Abraham vermaakt, het is al aan Adam verkondigd. Maar de Heere wil met Abraham dat verbond, hebt hij willen oprichten. En daar zijn ook de heidenen in begrepen. Niet alle heidenen die door de prediking van het evangelie tot bekering gekomen zijn. Daarvan wilde Petrus zich nog afscheiden. Galaten 2, toen werd hij nog scherp bestraft door Paulus, door het woord. Want anders had hij toen al een kerkscheiding gehad. En die was er al in de kiem, de Joodse kerk en de eerste christengemeente. Die bekeerde Joden hebben altijd nog wat zuurdesem van die besnijdenis gehad. Daar kregen we valse apostelen. Die valse apostelen, dat is nou niet meer een verschijnsel, dat is een trend in onze dagen. Valse prediking, valse apostelen, ongeroepen zegt, ik heb ze niet geroepen, ik heb ze niet uitgezonden, ik heb ze ook niet gedoopt met de Heilige Geest. Je merkt dat aan alles, tenminste als je een beetje van God geleerd mag zijn. Dan ondervind je dat. Er zit geen bediening in. Zit je hier met een hart, een ongeploegd hart? Of ben je weer als uit gewoonte naar Gods huis gekomen? Dan doet het woord geen kracht. Dat kan ik je wel vertellen. Het woord is krachtig. Maar dan kom je maar op vanwege je nummer. Omdat het, nou ja, het hoort zo. Wat doe je hier dan eigenlijk? Bekeert u. En een ingeluk van u worden gedoopt. In de naam van de Heer Jezus. Tot vergeving der zonden. Zo was het op de Pinksterdag. Dat is niet veranderd, dat wordt nooit veranderd. Nou, en er worden hele huisgezinnen gedoopt. Dat leert Gods woord duidelijk. En degene die dat ontkent, die moet zich bij het Pieter Baan Centrum melden. Want die is verstandelijk al niet meer normaal. Want als je kinderen uitsluit van hele huisgezinnen die gedoopt werden, dan ben je van mij niet toerekeningsvatbaar. Dat is al verstandelijk niet meer normaal. De wonderbare spijziging van de 5000, die worden met brood gevoed door de Heer Jezus. 5 brood en 2 vissen zegen die, er bleven 12 korren over. Dan worden niet de vrouwen en de kinderen daar ingemeld. Hebben die mannen daar geen vrouwen gehad? Hebben ze geen kinderen gehad? Ik zal u nog een voorbeeld geven. Ten tijde van de prediking van Filippus tussen Maria. Ze waren door Simon de Tovenaar betoverd. Maar toen zei Filippus, geloofde die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. Zie je wel, zeggen de baptisten, er staan geen kinderen bij. Terwijl Paulus in 1 Korinthe 7 vers 14 zegt dat de kinderen ook geheiligd zijn. Hoe kunnen die van het doop, het teken van de doop, het zegel van de doop uitgesloten worden? Dat is een heidense gedachtegang. Gods woord spreekt dikwijls over mannen en vrouwen. Dikwijls over mannen worden de kinderen niet genoemd. Die zijn daarin begrepen. Waarom werden de mannen besneden? De vrouw is in de man begrepen. Het zag alles op het zaad wat komen moest. Maar in Christus is er nog man, nog vrouw. Maar een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar deze tekst, daar werd ik zo bij bepaald. Galaten 5 vers 3. En ik betuig wederom, een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Nou, daar hebben we Christus. Daar is Christus. Daar is Christus in de bres getreden. Daar is Christus ter helle afgedaald. Om heidenen tot de hemel te verhogen. Om hellelingen tot de hemel te bevorderen. Door zijn bloedstorting. Door zijn offerande. Door zijn gerechtigheid. Door zijn heiligheid. Zoveel als de Heere er onze God toeroepen zal. Weet je wat Gods volk ook leert? De soevereiniteit Gods aanbidden. Dat zal ik u vertellen. En weet je wat die baptisten doen? God van zijn troon rukken. En zeker die wederdopers. Die doen niks anders dan God van zijn troon rukken. Geloof, geloof, geloof. Dat is niet het ware geloof. Absoluut niet. Want dan gun je God de eer. Het ware geloof gunt God de eer. Al die mensen geloven in hun geloof. Gods volk moet dikwijls uitroepen, ik heb geen geloof. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is het voorwerp des geloofs en het blijft het doen. En als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Wat moet je dan met je geloof, mensen? Hij is de voleinder des geloofs. En hij laat nooit varen. Het werk zijn der handen. De woorden uit zijn mond gesproken zullen vast zijn en onverbroken. En hij zal zijn trouw, zijn verbondstrouw, openbaren tot in het late nageslacht. Verloren zonen en dochteren, ik zie ze komen, door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen. Heere, uw trouw is groot. En het zal ook nooit vergaan. Want dat zal blijven bestaan. Al wat gij ooit gezegd hebt. Er zal geen woord van ter aarde vallen. Gij zult uw verbond houden. Wij verbreken het, maar gij houdt het. En gij hebt ook de vader des vaderlands. Ik heb een verbond gemaakt met de potentaat der potentaten. En die verbondsclaim ligt op Nederland. Al is het ook afvallig geworden tot in Sodom en Gomorra. Daar staat dan de verbondswraak tegenover. Maar gij zult er nog halen uit de krochten der hel. Omdat gij de getrouwe zijt. Verheerlijk uw naam en kracht ook onder ons. Tot aan de verste grens om Jezus wil dat aan. Geliefden, laten we nog zingen van het 14e vers. Van Psalm 89. Dan zal ik hen die dwaas of vrevelig overtreden bezoeken met mijn roep en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging. Blijf vast en onverbroken. Het 14e zangvers van Psalm 89.
Thank you.
harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.